Gemeente, laat ons deze godsdienstoefening aanvangen met het zingen van Psalm 42 en daarvan het eerste vers. Het heigend het der jacht ontkomen, schreeuwt niet sterker naar het genot van de frisse waterstromen dan mijn ziel verlangt naar God. Ja, mijn ziel dorst naar den Heere, God des levens, ach wanneer zal ik naderen voor uw ogen, in uw huis uw naam verhogen. Noemt u Psalm 42 vers 1. De schriftlezing voor het morgen u kunt u vinden in de profetie van Jesaja, het 40e hoofdstuk, van vers 1 tot en met 11. Maar vooraf lezen u de wet des Heren. Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Het eerste gebod, gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Het tweede gebod, gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid degene die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden degene die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Het derde gebod, gij zult de naam des Heer uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heer zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Het vierde gebod, gedenk den sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de sabbat des Heer uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling in uw poort is. Want in 6 dagen heeft de Heer den hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegen de Heer de sabbatdag en heiligde dezelfde. Het 5e gebod. Eer uw vader en uw moeder, omdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Het 6e gebod, gij zult niet doodslaan. Het 7e gebod, gij zult niet echt breken. Het 8e gebod, gij zult niet stelen. Het 9e gebod, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Het 10e gebod, gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Wat nu genoemd is, zullen lezen Jesaja 40, van vers 1 tot en met 11. Troost, troost mijn volk, zal u ieder God zeggen. Spreek naar het hart van Jeruzalem en roept haar toe dat haar strijd vervuld is, dat haar ongerechtigheid verzoend is, dat zij van de hand des Heeren dubbel ontvangen heeft voor alle zonden. Ene stem des roepen in de woestijn, bereid een weg des Heeren, maak recht in de wildernis ene baan voor onze God. Alle dalen zullen verhoogd worden en alle bergen en heuvelen zullen vernederd worden. En wat krom is, dat zal recht, en wat hobbelachtig is, dat zal tot een vallei gemaakt worden. En de heerlijkheid des Heeren zal geopenbaard worden, en alle vlees tegelijk zal zien dat het de mond des Heeren gesproken heeft. Ene stem zegt, roept, en hij zegt, wat zal ik roepen? Alle vlees is gras, en al zijn goede tierenheid is als een bloem des veld. Het gras verdort, de bloem valt af, als de geest des Heeren erin blaast, voorwaar het volk is gras. Het gras verdort, de bloem valt af, maar het woord onze Gods bestaat in de eeuwigheid. O Sion, gij verkondigste van goede boodschap, klimt op een hoge berg. O Jeruzalem, gij verkondigste van goede boodschap, hef uw stem op met macht, hef ze op, vrees niet. Zeg de steden van Juda, zie, hier is uw God. Zie, de Heere zal komen tegen de sterke, en zijn arm zal heersen. Ziet, zijn loon is bij hem, en zijn arbeidsloon is voor zijn aangezicht. Hij zal zijn kudde weiden gelijk een herder. Hij zal de lammer in zijn armen vergaderen en in zijn schoot dragen. De zogenden zal hij zachtjes leiden. Tot zover.
onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft uit het niets, die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit zal laten varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede, barmhartigheid en vertroosting wordt u rijker geschonken en vermenigvuldigd van God den Vader en van Christus Jezus zijn Zoon in en door de gemeenschap des Heilige Geestes. Amen. Psalm 116, vers 2 en 5. Ik lag gekneld in banden van de dood, dat angst der hel mij alle troost deed missen. Ik was benauwd, omringd door droefenissen, maar riep den Heere dus aan in al mijn nood. En het vijfde. Gij hebt, o Heer, in dodelijks tijdsgewricht mijn ziel gered. Mijn tranen willen drogen. Mijn voet geschraagd, die zal ik voor Gods ogen steeds wandelen in het vrolijkst levenslicht. Psalm 116, vers 2 en 5. Geleerden, we hebben alweer aan tellen geweest in het nieuwe jaar. U zou zeggen, wanneer wij dan het jaarwisseling kennen en dat er een wissel omgelegd is geworden wat hier het tijdperk betreft, dan kun je denken, mens is alweer aan het tellen. En dat zou ten aanzien van zijn toekomst kunnen wezen wanneer wij denken dat dit of dat of dit in het leven nog staat te gebeuren. Wanneer wij plannen gemaakt hebben en onze ambities willen vervullen, dan kun je zeggen dat wij hier dus dan wel hebben te tellen uit wat wij denken en hopen te beleven. En wat wij hier dan zouden kunnen zien verwerkelijkt wanneer wij onze plannen gemaakt hebben. Tellen, tellen, tellen is ons niet vreemd. Maar meneer, het is twee en de klok hebben te kijken, dan zie je elke tikslag is het ware weer een tel, welke in het leven hebt er geschieden. En u zegt, u weet wat ik bedoel, dominee. Ja, nou, dat geloof ik dat u dat weet. Want u zegt alweer dat het dan 14 januari is. En elke keer kijkt u weer op die kalender. Is het nou alweer 14? De eerste, de tweede, de derde zijn al afgeteld. En de vierde, de vijfde stonden te wachten. Dat is ook alweer voorbij. En 6 en 7 is ook alweer voorbij. En je kunt eigenlijk dan kleinste kinderen kunnen dan tellen. En die zeggen, kijk eens, ik heb nou geteld. En het is alweer 14 januari. Maar gaat het allemaal weer hard? Ja, maar dat bedoelde ik net niet. Oh. Nou ja, als ik dan zeg, wilt u te zeggen wat ik dan bedoel? Nou, dan kun je het weten dat wij dus dan van de week dus dan het graf hebben bezocht. En dat de eerste van de gemeente in de graftelling is nedergedaald in het graf. In dat stille, donkere graf. 1. Nou ja, ja, hoeveel waren het de vorige keer? 12? Tellen ze hier wel. Nou, als het dan alweer 12 zou zijn, blijven er 11 over. Zou het dan, ik dan, oh nee, niet aan denken. Ja, maar ik hoor toch dat er toch weer twee zieke paren. Ja, oh. En morgen dan moet ik toch een predikantsvrouw begraven. Dat is alweer 2. En vorige keer, toen was ik dan in Dordrecht, daar was er ook 1. En toen kwamen we van de familie tegen, daar waren er ook 2, dat waren er alweer 4. Nou, als ik dan eventjes denk, dan nee, het is toch niet waar, maar een berichtje dat een meisje van 44 jaar ook overleden is, op dezelfde dag begraven als ouder en jong. Nou ja, dan krijg je het bericht dat de jongen in de melkstal overleden is door een robot, verongelukt. Nou, tel maar. En dan hoor je dat er 2 kinderen doodgeboren zijn. Nou, dat is ook alweer. 8 zijn we al, 8. Tellen. Ik sla de krant open en er zegt iemand, jongen, wat er veel advertenties staan er toch in. Ja, maar die van mij nog niet. En als ik dan denk, dus daar kan tellen te zijn, en dan zie ik toch wel dat er ook wel anders geteld kan worden dan ik zeg 14 januari. Als ik dan zeg 14 januari, jongen, heb je dat nog bereikt? Heb ik nog 14 januari mogen bereiken? En zal ik dan 15 nog bereiken? Ja, natuurlijk. Wat waren allemaal die plannen nou? Ik lees, alle vlees is als gras. En als ik dan niet aan Jesaja 40 voor mijn ogen heb gekregen, dan zie ik, er is de wissel ook om. De wissel om. Ik keek net eventjes op mijn pijpeltje, ik denk, dit lijkt wel oud en nieuw. Nou, als ik dan, dan van voor 40 geteld heb, hè, dus dan tel ik 40, Jesaja 40, zie je wel te tellen, en dan zie ik 39 is al voorbij, en dan zeg ik 40 is gekomen, en dan begint het met troost. Troost, troost mijn volk. Nou ja, als ik dan even kijk waarom dat je getroost moet worden, nou, dan is het niet best hoor, als ik zo naar Ja, Jesaja 39 kijkt een veer zo eventjes tevoren. Nou ja, daar lees ik dan allemaal van oordelen die de profeet uit moest spreken tegen verschillende volkeren en tegen welke landen en ook van het volk Israël zelfs ook. Nou ja, tellen, niet meer te tellen. Wat een slachtingen vinden de plaats. En niet meer op één hand zoveel sterven. En de Heer die spaart zijn volk ook niet, want het volk dat heeft tegen de Heer gezonderd, dat dient afgoden en niet God. Dat loopt slecht af. En dat wordt helemaal beschreven. En als ik dan te kijken en ik kijk dat ik tel dat, ik denk, och, het kan niet uitblijven dat de mens moet sterven, dat de mens dus het oordeel draagt, dat de Heer dus komt met het zwaard, dat de Heer dus dan dat doet verteren. Wat nou nog leeft. Het volk Israël. Nou, de 100%, een derde. Een derde blijft nog in leven. Nou, moet je eens even denken, hè? Hier in de kerk deelt is door 3. De rest weg. Denk dan dus dan aan die een derde. Er staat beschreven dat er nog een tiende is. Wat is het dan met die een tiende? Tellen. Van die een derde, een tiende. Van Gods volk. Wat een wonder toch dat er nog dan nog een tiende is. Wat een tellen vanmorgen dan. Als ik nou je dan zeg, is er nog een tiende dan die God vreest, dan zeg ik zo, kijk eens even naar je eigen. Nou ja, dan geeft de Heer dus dan hier verslag dat er dus dan is, dat er in het midden van de oordelen ontferming is. En dat er in het midden van het oordeel dan nog genade is. En dat met al die kaarten met zwarte randjes die zich opstapelen in mijn keuken. En nog een boodschap is van heil, van geluk en zaligheid. En dat in al die nare berichten die steeds in mijn oren klinken gezegd is. Dat God zijn volk nog heeft. En dat de Heer en zijn volk wil troosten. Waarmee? Met hemzelf natuurlijk. Waar met mijn eigen kak niet getroost worden. Waardoor ik hier mijn eigen zonde en mijn ongerechtigheid heb te beleven. En ik zie dat ik het oordeel verdiend heb. En dat ik nog wonder ben, dat ik nog leef. En dat de Heer hem nog in het leven komt te dragen. En dat ik er nog niet bij hoor. Degenen die met het slagveld gevallen zijn. En door de slachting van het zwaard verteerd hebben te wezen. En tot het grof in het graf tot ontbinding komt. Dat de Heer mij nog zijn genade biedt. En dat hij nog van troost en vrede spreekt. En dat hij nog van verlossing en van verlossing getuigenis geeft. En dat hij ellendigen nog komt te bezoeken. Ook weet u hoor, is het er? Ik zeg tegen hem, het is nog wat als hij dan naar de kerk moet, maar alleen. Nee, toen zegt de buur, die buur haalt erop hoor. Want eerst. Eerst was die er nog, maar nu is die er niet meer. Ik ben eenzaam, ik ben ellendig. Maar er staat dus dan dat de Heer aan je denkt. Nou, dat heb je de getuigenis te zijn. Wanneer ik dus al deze dingen dus dan zeg. Voordat er iets gezegd hebt te wezen, troost het mij al. Als ik dan denk, God weet ervan. Heeft hij nog niet iets gezegd. Daar, de gedachte daaraan verblijdt mij al. Dat God eraan denkt. Maar hij spreekt er dan ook al iets in. Jesaja 40 vers 1. Het Troost, troost, mijn volk, zal u niet de God zeggen. Tot zover de schriftwoorden. Wij willen hier daarbij stilstaan de speciale aanspraak die de Heere doet. En de bijzondere opdracht die de Heere geeft. En de troostelijke wetenschap, de troostrijke wetenschap, die hier in deze woorden naar voren komen. God spreekt tot zijn knechten en bijzonder dan hen aan. Dat is een speciale aanspraak. En in de tweede plaats dan de bijzondere opdracht die hij kreeg, troost, troost mijn volk. Het volk moet dan speciaal getroost worden. En dan in de derde plaats de wetenschap die daarin verborgen is. Geleerde meneer, is dat je zegt, je hebt een speciale aanspraak en je kunt hier denken dat de Heer de mens dan heeft aan te spreken door zijn woord en door zijn geest en ook door zijn krachten. Dan kun je zeggen, eigenlijk dan word je in bijzonder apart genomen. En eigenlijk, dan moet ik me zeggen, dat het niet vreed hoeft te wezen door de Heer apart genomen te zijn. Want we kunnen eigenlijk dan wel denken dat hier in het leven dat heeft te gebeuren, wanneer u is ouder dan je kind bijvoorbeeld wel, apart is eventjes met je spreken. Dat nooit beleefd dat de Heer dat gezegd heeft. Dan wil ik je eventjes apart nemen en dan heb ik je eigenlijk iets te zeggen. En wanneer het er is dat je zegt, ik heb iets te zeggen, dan wil het zeggen dus dat de Heer speciaal dus iets kan zeggen en wanneer die je apart hebt te nemen. Want wanneer ik onder het prediken van het woord zit en ik zie de gemeente, dan zeg ik, ik spreek tot allen. Het Heer bevolen, ja, om tot de ganse gemeente en dan te spreken en die woorden God te spreken door het evangelie, de waarheid, en dan kun je zeggen dat het tot iedereen gekomen is. Maar als je apart genomen wordt, daar zit je alleen in de bank. En het Heer de ogen op u gericht en dan zeg je, en dan kun je niet buiten hem om, want wanneer je dan in de kerken te zitten, de Heer die richt zich tot u. En dan heeft hij het hart in het leven te ervaren, of in je conscientie te ervaren, dat u heeft te bedoelen. Want dan legt hij sparen de vinger op je leven. En dan spreekt hij u persoonlijk aan. Ik kijk er natuurlijk wel eens een keertje naar. En wanneer ik in die boodschap, en dan zeg ik, wie neemt het ter harte? En ik let erop. En ik zeg dan, wat werkt het eigenlijk dan uit? Want iedereen heeft gehoord. Maar heeft hij het nou echt gehoord? Wel, als hij apart genomen wordt. Dan ben je net als die vader, die de kind die neemt. En die zegt, kom jij eens eventjes mee. Ik wil je eventjes spreken, alleen spreken. Ja, ik wil je eventjes alleen voor mijn oog hebben. Nou ja, dan krijgt dus het waar dus dat kind. En die wordt hier dus apart genomen. En die wordt aangesproken. Nou ja, dat kan op verschillende manieren zijn. Als ik het dan van de Heer dus dan zeg, dan kan hij mij dus dan wijzen. Jou op de zonde die ik gedaan heb. En dan kan hij dan, hij kan hij dus dan tot uitdrukking brengen. Wat hij hiervan denkt. En dan kan hij dat op je conscientie te pitten en hier in je hart, op je hart met een waarschuwende stem komen uitdrukken dat hij daar niet op gesteld is. En dan neemt hij het daar apart en dan zegt hij tegen je dat hij die zonde wel heeft verdragen, maar dat hij daarop zeer vertoornd is. Dat kan wezen. Dan neemt hij je apart. En dan wijst hij op de zonde en dan meldt hij daarin dat onze toestand dan wel heel hachelijk is en dat de mens dus daar niet hoeft te troosten en dat het met hem goed af zal lopen. Kan ook anders. Hij kan je apart nemen en hij zegt, nou wil ik je eens iets leren. Ik wil je iets onderricht geven. Ik wil je wijzen de weg die je moet gaan. En je kind neem je apart. En de andere kinderen zijn er ook. En het ene kind, het andere kind verschilt het. En zegt, nou moet ik je eventjes persoonlijk hebben. En dan wil ik je proberen iets te leren. En ik wil u onderwijzen. Ja, in de weg die je hebt te gaan. Het heeft eigenlijk niet vreemd te wezen dat een ouder dit te doen wanneer ik in het complexe leven heb te staan en wanneer ik al die moeilijkheden in het leven heb te kennen en het kind weet er geen raad mee, dan bent u de ouder die dan dat kind neemt en die gaat ermee aan het praten. Praten is goed, hè, om erover te praten, hè, dat uit te praten en onderricht te geven en aanwijzingen te geven en hier te tonen wat de gevaren zijn en in welke weg dat ga je te gaan. En dan zegt de Heer dus dan, als je daar apart bent, let op mij wat ik gezegd heb. Dus dan neemt hij apart en dan geeft hij onderricht. Kan het zijn dat je in het ziekenhuis hebt gewezen en dat je zegt, ik ben staatloos eventjes stil. En je ligt dan op je bed en je weet dat niet meer hoe het verder moet gaan. En de Heer die zegt dan, wat voor weg dat je gaan moet. Apart genomen worden, dat is eigenlijk niet vreemd, hè. Als ik dat dan zie, natuurlijk, ik heb zelf ook wel eens een keer in het ziekenhuis gelegen, maar dan leg je het voor je eigen natuurlijk. En als je dan op zijn kamertje bent en ja, alleen, dan staan die gedachten dan niet stil en dan voel je eigen misschien eenzaam. En dan zegt de Heer, ik wil je wat zeggen, ik wil je wat openbaren, ik wil je wat mee te delen. Staat eens eventjes stil. Het kan ook zijn dat de Heer je nood ziet. En je loopt en met grote strijd. En je hebt ontzaglijke moeilijke wegen te gaan. En je hebt zo ellendig te zijn dat je niet met woorden het meer kan zeggen. En je kunt het niet bijkans niet meer verder. Nou, dan zegt de Heer, dan wil ik je apart nemen. Kom nou maar eens bij mij. En dan zegt hij daar in die eenzaamheid en in die verdrietigheid van je leven, in de hoogste aanvechtingen welke hij in je leven heeft, troostrijke woorden. Als je dan bijvoorbeeld daar die midden in die diepte te vinden en die zitten dan straks in Babel en die liggen dan in die knellende banden des doods. En als je dan kijkt, de vijand die heerst over hen. En de Heer is van verre, lijkt het wel. En dan benen ze. En dan komt de Heer met zijn engel. Of dan komt de Heer met zijn eigen. En dan troost je. Apart om te troosten. Dat kun je misschien ook wel terugvinden. Wanneer dat kind dan zo aan die rok van die moeder hangt. Een kind, wat is er aan de hand? Wat heb je? Was het moeilijk op school? Hebben ze geplaagd? Hebben ze met je ruzie gemaakt? Hebben ze lelijke woorden tegengesproken? Hebben ze getrapt of hebben ze geslagen? Of hebben ze je mentaal dan kapot willen maken? Kind, kom maar bij je moeder. En moeder die gaat dat kind troosten. En moeder neemt dat kind apart, want dat kind het huilt. En de andere kinderen hoeven er eventjes niet bij te wezen. En dan gaat moeder eventjes alleen met dat kindje praten. En dan troost hij dat kind. Dat kan ook. Dus er zijn veel manieren waarop dat de Heer dus dan iemand apart kan nemen. En zo doet hij dan ook aan zijn knecht Jesaja. En Jesaja, die heeft dingen moeten verkondigen. Nou, die echt niet prettig waren, hoor. De zond aanzeggen tegen de mensenkinderen. En niet dan zonder schroom te vervolgen wat God heeft te zeggen. Maar ook niet heeft te verbergen wat er aan troost is. Jesaja, en je kunt er dan ook een andere voor nemen. Ik wil je eventjes spreken. Ik wil je eventjes apart nemen.
En nu heb je dan zo van die boodschap moeten brengen. En dan zit je helemaal in de put, want je denkt, er blijft niemand over. Want alle mensen vallen door het oordeel weg. Iedereen moet sterven en je moet de dood moet je de mensen steeds aanzeggen dat ze het grap zijn en dat ze tegen God gezonderd hebben. Ik neem je eventjes apart. Nou moet je dan straks dan uitgaan en dan moet je uitgaan tot een volk waarbij je het bijkans denkt, ze zijn er niet meer.
Nou ja. Dat denk ik bij je ook wel eens. En zeker als je dan van Gods volk moet begraven. Dan denk je het is leeg. Weer een weg.
Ja, wel in de hemel natuurlijk, maar wel van de aarde af. Nou ja, en dan kun je ongetroost zijn als prediker. Dan denk je, wat blijft er nou van over? Als je dat nou allemaal hoort. Maar dan, als ik dan het kijk en God neemt je apart. En dat er nog een volk is. En dat er nog een volk moet worden toegebracht. En dan komt de knecht zelf ook te troosten. En voordat hij gaat troosten. Kom jij maar eventjes apart, Jesaja. En nu heb je die onheilsboodschap gebracht. Maar nu heb je een goede boodschap te brengen. En ik word dan bemoedigd.
Mijn vrouw die zegt, heb je over Jesaja 40 wel eens niet eerder gesproken? Ja, niet heel het tweede bij.
Ik weet nog wel dat ik het in kindertijd gedaan heb.
Maar ik weet niet wanneer meer.
Maar als ik dan zeg, weet je dan wat je boodschap hebt? Nee, ook weer niet precies, maar ook wel. Want het is altijd dezelfde boodschap. De genade Gods in Christus Jezus te verkondigen voor de grootste de zondaren en die het meest smartelijke van dit leven God tot een deel hebben overgehouden. En als ik dan, dan denk, dan komt de Heer zijn knecht te bemoedigen en dan komt hij ze te bemoedigen en wanneer hij de boodschap dus dan mag gaan brengen en zegt, troost, troost mijn volk. De dominee ook bemoedigd. Kan ook anders zijn. En dan zegt hij, kijk eens dan. Dominee, je bent niet op je plek. Dominee, die gesteldheid van jou, die is niet goed. Je kunt ook zeggen, dominee, je denkt dat je alleen overgebleven bent, maar er zijn nog anderen hoor, van het volk van God.
Er zijn knechten. Denk maar aan Romeinen. En daar zegt de apostel Paulus, haalt hij dat aan. Wat hij Elia gezegd heeft, er zijn er nog 7000 die de knie voor Baal niet gebogen hebben. En van mijn profeten heb ik nog verborgen in die grotten gezien. Eventjes, dominee, kom eens eventjes apart. Ik moet je eventjes afspreken. Je zit wel zo te memoreren en te denken en je te treuren en moedeloos te zijn. Maar ik wil je toch eventjes nog zeggen, er is nog volk hoor. En er zijn ook nog knechten hoor. Van Gods echt geroepen knechten. Even apart, dominee. Ik wil eventjes onder vier ogen hebben. Je bent mijn dienaar. En je ziet wel diep in de put, maar ik denk erom. Ik weet het hoor, wat jij niet weet. Het kan ook zijn dat hij tegen die knecht dan zegt, ik geef je nou een beroep. En nu is de tijd gekomen om naar het andere volk te gaan. Om dat te troosten. Hij kan ook zeggen, het is nou lang genoeg dat je dan op die plaats gestaan hebt. En ga nou maar ergens anders heen. Nou ja, dat kan ook. Eventjes apart nemen. Je denkt, je krijgt dat nooit een beroep meer natuurlijk. Maar nou krijg je dat toch een beroep, want ik wil je daar bij dat volk hebben. Om dat te troosten.
Want die hebben al zo lang geen leraar meer. En die leraar en die dominee Slager, die is al zo lang overleden. Nou, en die lopen daar zo over te treuren met zo'n lege kansel. Ga nou maar eens die kant op. Dat kan ook. En dan kan het dus zijn dat hij dus een speciale opdracht heeft om hier te staan, dat volk. En dat heeft te treuren. En dat hij daar aan de troon de gedaders gooit een boodschap te brengen. En die boodschap, die heeft te zijn aan het volk dat het dan toch nog wel is. Maar dat dat treurt. En dat daar eens op te neten zit. En dat hij dus dan onder de pijn en onder de last lijkt te bezwijken. Ja. Nou, eventjes apart. Eventjes apart genomen. Eventjes dan aangesproken. Ja, hey, maar ja. Dominee, wat heeft het nou de heren wat niet tegenspreken? Ja, meneer, ik ben zo daaraan niet tegenspreken. Ja, maar ik... Hé, hey, niet tegenspreken. Ja, maar weet je dat dan niet? Ja, niet tegenspreken. Ja, is het dan nog van dat volk? Er is toch bij als gevolg meer. Dan moet je toch kijken wat er in die tijd is. Alles is gemoderniseerd. De kerken zijn gemoderniseerd. Ik voel me hier echt niet meer thuis. Die kerken, gemoderniseerde kerken. Een gemoderniseerde Bijbel. Je kunt het dan weten. Die Bijbel moet ook gemoderniseerd worden. Want die GBS die loopt nog achter. Laten we zelf maar aan de slag gaan. Klasses. De geleerde mannen bij elkaar zoeken en de geletterden bij elkaar zoeken en breng het voor de synode en geef ons een nieuwe Bijbel, gemoderniseerde Bijbel. En de SGP ook gemoderniseerd. En je moet toch denken dat het ouderwets toch afgelegd moet worden. En laten we vrouwen in Amsterdam in het ambt zetten. En weg met het gewone en met het echte. En weg met hetgeen wat God leert. Gemoderniseerd SGP. Allemaal vrouwen, 4 al, hè, tellen. 4 hebben we er al. De rest komt wel. Ja, waar moet ik... Wat moet ik hier dan nou nog? Wat heb ik dan nog voor een boodschap hier te brengen? Wat moet ik dan toch niet tegenspreken? Ik heb er nog hoor, van het volk. Ik heb er nog van die, ze zitten allemaal in Babel en ze lijken opgegaan in de massa. De grote massa is anders, maar ze zijn opgegaan, lijkt u wel in de grote massa, maar ik heb mijn volk nog hoor. Nou, dat hebben we van de week gezien, die begrafenis. Daar kom je eventjes voorbij, hè. Ja, daar word je weer blij, hè. Zomaar even, ik heb nog van dat volk hoor. 7000 hebben de knie van Babel en voor Baal niet gebogen. En die hebben zich niet gemoderniseerd, maar die zijn wel vernieuwd. Renovatio. En het beeld van God. En die zijn verborgen. Ja, je kunt zeggen, als een speld in een oorberg. Nee, als een most in een tros druiven. Als een weinig zuurdesem. In het deeg en in de meel. Dat volk van God. De ongetrooste. De strijdende. De eenzame. En in ballingschap verkerende. Van het vrome Godsvolk. Dat zo aangevochten en zo bestreden is. Bijzonder opdracht. Laat het andere nou eventjes rusten, Jesaja. Dat heb je nou gedaan. Je hebt die opdrachten, je hebt die last vervuld. Je hebt de mensen het oordeel aangezegd. Je hebt de mensen de zonde aangezegd. Dat ze slachten, de schaping te slachten. Dat ze straks in de hel zullen zijn. En dat God in de verbolgenheid ze straft en ombrengt. Ja, maar ik had liever anders. Enige modernische bijgezeerde Bijbel kan dat. En dan kun je het anders vertellen dan dat het in het woord zegt. Maar jij moet het zo zeggen. Maar als je dan denkt aan het volk, dan geef ik u een boodschap mee. Want het is een eenzaam volk en het is een zeer bestreden volk. Het is een volk dat hier in het land in de vreemdelingschap in Babel, in die Babelse, Babylonische geesteswereld, in de banden verkeert. Nou, je moet maar eens kijken naar jongens en meisjes in je boeken wat er in Babel gebeurt. Hey, afgoderij, duivelskunsten, toverspeuken en prachtige beelden, schoonheid en wereldzin en vreugde. Hey, Babel. Lees ik dat ook niet in Openbaringen? En lees ik in Openbaringen dat het in het eind van de tijd het dan ook zo, dat Babel er is, dat vallen zal. Dus die Babel van toen, die brengt het Babel van nu dichtbij. En dan kijk je dan in het midden van die beeld is dan dat Godsvolk. Die klein getal der vromen. En die hebben te strijden met de duivel die Babel beheerst. Ik denk weer aan onze vriend. Ja. Oh, wat had hij er toch last van die duivel besprongen te worden. Die waanbeelden, dominee. En die dromen. En die gedachten, ik zal ze niet uitspreken, maar ik ken ze wel. Die godslasterlijke dingen die hier in je hart en je leven lijken op te reizen of in je oren gefluisterd worden. Verschrikkelijk, verschrikkelijk daar op die prinseshof. Oh, wat word ik toch bestreden en in die hoogstaden. Wat een benauwdheid veroorzaakt dat toch. Kraakt er helemaal van streek van. En dan ga je nou in die band, daar lig je nou in die donkerheid. Het is zo donker, het is zo donker. Als ik mijn ogen dicht word, ik bezet met dromen. En wanneer het dan nacht gaat worden, dan komt er gespuis openbaar. Troost, troost, mijn volk. Zal u niet de God zeggen? Heb je dan die strijd dan met Apollyon niet gehad? Die Apollyon, waar Bunyan dan verschrijft in de heilige oorlog of in die berg die op die smalle weg te gebeuren hebben. Vreselijke tegenstander, wat een worsteling is dat toch? Die Apollyon, en die met vuur is. En zwaard bestrijdt. Troost, troost, mijn volk, zal u niet de God zeggen. Spreek naar het hart van Jeruzalem. En dan die Beelzebul, die overste van de duivel. Die verschrikkelijke macht. Ik heb geen beweer. En nou kom ik vlak voor die poorten van de dood te liggen. En de hele hel grijnst mij aan. Troost, troost, mijn volk. Ik lag gekneld in banden van de dood. Ter angst en hel bij alle troost het meeste. Troost, troost, mijn volk. Een speciale opdracht. Jesaja, troost, troost, mijn volk. Het is net of die stemmen in mijn hoofd. Die stemmen. Ja, wat zijn dat voor stemmen? De influisteringen van de Satan. Maak er maar een ento. Voor jou is het niet. Je dacht dat je een kind van God was. Ja. Dan moet je daar maar eens naar Judas kijken. Nou komt het openbaar. Kijk eens, dat heeft niet even ons volk in zijn leven meegemaakt, zoiets. Troost, troost, mijn volk, zal u niet de God zeggen. Spreek naar het hart. Nou, er komt nog heel veel mee waar die mee troost, maar dat laten we even liggen. Een speciale opdracht. En met die zonte, die komen als bellingen op. Niks geen last van, dominee. Nee, omdat je ook geen kind van God bent. En mijn zonte natuurlijk dan wel, hè. Oh, nee. Ja, we doen het allemaal wel verkeerd. Ja, je kunt wel zien. Je kunt wel zien dat je er niet bij hoort. Maar Gods volk hebt dat wel. Troost, troost, mijn volk, zal u niet rot zeggen. En uit die strijd verwikkeld ben en in deze nood op te verkeren. En die stemmen dan in mijn hoofd. Ik heb zo last van stemmen. En waar komt die dan vandaan, die stemmen? Demonen. Ja, geloof maar niet. Dat hoort bij die moderne vertalingen, die nieuwe vertalingen, die gemoderniseerde Bijbel, die demonen. Ja, maar het staat toch in het grondwoord iets van demos? Ja, natuurlijk. Maar onze vader, die hadden het wel goed te verstaan, dat het er niet over een beetje geesten gaat, maar dat die geesten de duivelen zijn. En die geesten, die kwade geesten, en die zijn niet verzwakt, maar dat zijn echte duivelen, hoor. Kijk maar, en die stemmen die krijg je als je met die dopjes in die oren loopt en wanneer je daar op je fiets naar de scholen toe gaat en dat je die house en die rockmuziek en die underground muziek hoort. Het dendert in je gestel, het dendert in je geheugen, het dendert in je hart en het neemt je in en er komen stemmen van de duivel tot je. Maar je hebt de Gods kinderen toch zeker niet? Ja. Die gevallen engelen en die duivelen, die fluisteren je allerlei narigheid in. En God fluistert niet, maar die kan ook fluisteren, hoor. Echt ook fluisteren met de stem zijn geestes in de wind, welke dan door het hart heen waait. En die fluistert dan lieve woorden van troost in. Hoe meer dat het de moeder met het kind te doen krijgt, hoe zachter dat het gepraten. En hoe lief meer blijken van zijn liefde geeft. En dan gaat die moeder, die gaat als het ware fluisteren tot dat kind. En als ze de grootste blijken van de liefde geeft, dan fluistert ze zelfs ook niet meer, maar dan geeft ze een kus. Maar als je lief hebt, ga je niet schreeuwen natuurlijk. Dat doe je als je boos bent. Hoe meer boos, hoe meer dan je schreeuwen. En als je dan kijkt aan wat er dan uitkomt, oh, had ik het maar nooit gezegd. Die woorden waren dolksteken. Had ik het nou maar niet gedaan, maar ze zijn weg en ze vlamden in het hart van een ander. En die weet ze geen raad meer mee. Troost, 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 mijn volk, zal u niet rot zeggen. Spreek naar het hart van Jeruzalem. Nou, even. Dat komt van de andere kant. Dat komt van God. En wat doet hij dan? En dan doet hij dat door zijn woord. En dan doet hij door zijn geest. Dat ik het maar probeer kort te doen. En dan doet hij dat door de Heilige Geest, de trooster. Hé, maar op de achtergrond doen de engelen ook mee. Als u nou bijvoorbeeld zegt dat ik zeg, nou, er komen stemmen in uw gedachten en hart, waar ik van zonder meer weet dat het van de duivel komt. Want die heb ik ook 23 jaar gediend, de duivel. Dus ik ken de duivel en de duivel ken mij. Nou ja, ik ken die stem van die duivel dan, hè, die ken ik als de mijne. Niet dat ik het altijd zo kan onderscheiden, want als die als een engel des lichts komt, natuurlijk niet meer. En dan loop ik ermee en dan denk ik, is het nou van God of is het nou niet van God? Ik krijg een versje in mijn gedachten, ik heb wel eens een psalm en dan zingt het hier van binnen. Maar ook wel eens een keertje van vroeger, van de top 10 en zo. Dan komen die hits zo weer terug. Niet zoveel meer gelukkig. Daar rekt de Heer ongevraagd. Dus de Heer verlost me er toch van. Troost, troost me toch dat ik die hits van vroeger niet meer hoort. Maar af en toe komt het nog wel eens. Nou, dan weet je het gewoon. Maar ook wel psalmversjes. Nou ja, zeggen wij dan, psalmversjes, dat is niks hoor. Gooi maar voor de mollen en voor de vleermuizen. Niet doen hoor. Niet doen. Want het is Gods woord. En als ik dan denk, hoe vaak ben ik daar niet mee getroost met die psalmen. Troost, troost mijn volk. Wat hebben die psalmen toch veel mij getroost. Maar als ik dan denk van, is het wel van God? Nou word ik voorzichtig. Want die hebben wij allemaal, die psalmen wel. Nou ja, als ik dan zeg, is het nou van God, dan twijfel ik. Maar je moet dan zeggen, als het nou zo is dat de duivel jou dan die andere muziek in de oren kan geven. En de duivelen dus dan die engelen zijn, die kwade engelen. Dan kan het juist ook zijn dat die goede engelen ook troosters zijn. Want als ik dus dan zeg, je hebt de inwerpelsen van de duivelen in je, wanneer het is over die stemmen gaat, dan kun je dus dan ook die inwerpselen van die goede engelen, die jouw psalmen ingeeft, krijgen. Die engelen, nou dat zijn boodschappers. Gods knechten, Jesaja, zijn engelen. Schrijf aan de engelen mee die in Klein-Azië zijn, engelen. Boodschappers. Dus engelen zijn ook boodschappers. Een beetje op die achtergrond. Is niet zo merkbaar. Kan hij dus dan die engelen gebruiken om je ook te troosten? Ik zal zijn lof zelfs in de nacht zingen dat ik hem verwacht. Je wordt in die donkere nacht van Babel in één keer verblijd. En je gaat ineens die psalmen zingen. En ze worden u ingegeven. Ja, je zegt dat is door memorie. Memorie in herinnering. Ik ging toch op school. Ik volgde toch catechisatie. Ja, maar God gebruikt het dan om u nu te troosten. In uw donkere nacht. En dan ga je niet zeggen, nou ja, nou ben ik in één keer bekeerd natuurlijk. Nee, je bent in één keer getroost. Dat is een verschil. Dus God troost. De Heilige Geest troost. Jesaja troost. Het Evangelie troost. En de heilige engelen troosten ook. Zomaar op de weg. Tijd is je werk. Toen het zo moeilijk was. Toen je er niet meer uitkwam. Toen het niet meer lukte op school. Toen je dreigde failliet te gaan. Troost. Maar in bijzonder. Wanneer je zo erg zwaar aangevochten wordt. Over je aandeel in de Heer. Psalm 54, vers 1. O God, verlos mij uit de nood. En red mij, red door uw naam mijn leven. Mijn rechtszaak zij aan u verbleven. O God, uw arm mij bijstand bood. O God, sla acht op mijn gebed. Neig tot mijn reden gunstig oren. Hij wil mijn bittere klacht verhoren. Zo word ik uit die angst gered. 54 vers 1.
Oh,
Tenslotte, wij kunnen ervan overtuigd zijn dat de Heer zijn volk vertroost. Dat kun je dan vaststellen. En ik hoop dus dat je dat voor je eigen mag ervaren. Maar vaststellen kun je dus dat de Heer troost. En de ervaring van ons kinderen is het ook zo. Maar als je dat nog niet ervaren hebt, dan kun je vaststellen dat de Heer dus zijn volk troost. En als ik dan heb te kijken, dan zeg ik, dat doet hij zelf. Door zijn woord en door zijn geest. En dat doet hij middelijk dan door zijn knechten. De profeten in dit geval. En later de apostelen en ook zijn leraar en evangelisten die tot deze roeping zijn afgezonderd. Apart genomen, bezig ergens en ineens daar weggeroepen en dan naar een ander toe, naar een volk toe, dat getroost moet worden. En dan kun je dus zeggen, nou ja, dan ook de heilige engelen. De geesten, die zijn als vlammenvuurs, dienaars Gods. Nou ja, zometeen gaan we Psalm 1 in, gaat er niet zoveel van zeggen. Maar die bewaken en die beschermen zijn volk waar dan ook in Babel. Of op welke plek dan ook, en in welke situatie dan ook. Hoe moeilijk dat het ook is, zij bewaken dan de kerken Gods, de wachters. De hemelwachters, die voor het paradijs staan, voor de boom des levens staan, en die juichen als hij binnenkomt, die blij zijn als er een zondaar zich bekeert. Geesten, demonen, laat varen die demoners. Dat is allemaal moderne theologie, dat is allemaal uit de nieuwe vertaling, dat is allemaal van de nieuwe wetse leer. De duivelen en de engelen, de goede en de kwade geesten. En hij zegt, ik zal zijn engelen bevelen dat ze u op handen dragen zullen, opdat gij uw voet aan geen steen stoot. Op de felle leeuwen anders zult gij treden, gij zult die jonge leeuwen in de draak vertreden. Terwijl dat gij mij zeer bemint, spreekt God, dat doet die engelen Gods. Maar dan hebben we ook boodschappen. Kort nou maar, hè. Maria kreeg bezoek. De kinderen hebben met kerst nog gehoord. Maria kreeg bezoek van een engel. En die engel, die had een boodschap. En die troost Maria. En met zijn enige geboren zoon. Met Christus. En dan komt die bij Zacharia. En hij troost ze over de gesloten baarmoeder. Ja, en jij kunt zeggen, je mag in één keer weer een kind krijgen, wat ben ik blij. Nee, maar hij is de voorloper van de Heer Jezus Christus. En hij zal de harten van de vaderen tot de kinderen wenden en de kinderen tot de vader. En die onvruchtbaar is, vruchtbaar zal maken. Door Christus, de gekomene. Van de Vader. En gezonden. De boodschapper en de trooster bij uitstek. Ja, dan moet ik het volgende vers erbij nemen. Nou, dat heb ik dan natuurlijk gewoon echt voor niet gedaan. En dat heb ik wel eens een keertje gedaan. En anders te lezen, maar dat preek ervan. Dat alleen in Christus is, dat het alleen in het offer is, dat de strijd vervuld om te wezen, dat de zonden verzoend hebben te zijn en dat de straf niet meer komt en dat u vrede vindt bij God en dat u aangenomen wordt tot een kind en dat u een erfgenaam bent van een hemel. En door Christus! Maar goed, ik beperkte me nog eventjes dan bij de engelen en die engelen komt tot Zacharia, bode. De bode Gods. Nou ja, kijk maar de engelen bij de andere kinderen Gods ook. Maar bij de enige geboren zoon ook. En toen de geest hem dreef dan in de woestijn. Toen waren de engelen Gods en die dienden hem. Die troost kreeg hij niet meer aan het kruis. Daar niet meer. Maar wel toen die in die wereld waren, toen ging die hemel open en die engelen Gods zongen.
Ere zij God in de hoogste hemelen en vrede op de aarde. Wat een troost toch in die donkere wereld. En ze troosten met de geboren koning. Als het dan bij die engel, bij die herder staat, dan komt het zo te vol openbaar. Gij zult het kinderke Jezus vinden in een kribbe in doeken gelegd. Die bode, die engelen, die dominee, engelen, ze bestaan die wel? Of zitten ze met de armen over elkaar nou? Verheugen ze zich alleen maar in God en doen ze verder niks meer? Jawel, boders, beschermers. Ze geven u het goede in. De duivel geeft u het kwade in. En de goede engelen geven u het goede in. Boodschappers. En Christus staat toen hij in de woestijn te was, de engelen diende hem. Toen trutte zo troostrijk in het midden van zijn engelen te zijn. In de woestijn, in deze leegte, in deze engte, in deze angst te bangen en in vrees, terwijl dat het je hongert. En we denken dan, in Gethsemane, toen hij daar in zijn barm en geen man kroop over de grond heen. Dat het leek dat hij geen mensen gedaan had, maar een warm was en geen man. En die helemaal verzonken was in het bloed dat hij gezweet heeft daar. Vanwege de angst en vanwege zijn mens zijn ten opzichte van die toren Gods. De engelen kwamen. En we denken dan, toen hij daar uit het graf verrees. Daar staat hij dan bij dat graf. En Maria, hij is opgestaan hoor. Hij is opgestaan. Wat een boodschap toch uit die mond van die engel. Wat troostrijk, er staat het kind te wenen, dat kind van God. Wat weet ze toch om haar liefste, allerdierbaarste, liefste Heer Jezus Christus in het graf. Wat een weder, wat een tranen der liefde. En dan komt hij daar met zijn geesten, met die engelen. En ze staan bij het graf als wachters op de kinderen Gods. Om hen te boodschappen dat hij opgestaan is. Zie je wel? Engelen, ook troosters. Ja, daarom ben ik er maar over gaan preken nog weer een keer. Want dat heb ik nog niet eerder gezegd, denk ik. Ik weet het ook niet meer hoor. Tenminste, bij die tekst, ik ga het ook allemaal niet meer onthouden hoor. Nou ja, dat kun je dan zien. Toen hij dan uit de hemel ging, toen troostte die. Toen ook alweer die Gabriel, die bleef nog even achter. Terwijl dat heel de stroom van heerlijke geesten met Christus naar de hemel toe ging. En maar even Gabriel, blijf jij nog eventjes achter om tot die discipelen nog iets te boodschappen. Deze Jezus die gij naar de hemel hebt zien gaan, kwam straks weer. Zie je wel? Wat zou ik er nog meer van zeggen? Die hele engelenschaar, de heerlegers van de vorst Emmanuel. Ja, ben je ongetroost? Hoop op God, die zijn knechten stuurt, maar ook wegzendt. Die zijn knechten beroepen geeft om dat volk te troosten, waar dan ook. Apart neemt. Een last op een boodschap geeft. En in dit geval troost, troost. Mijn volk. Zal u lieden God zeggen. Amen. Eleneer vers 1, hij die op Gods bescherming wacht, wordt door de hoogste koning beveiligd in de duistere nacht. En wat er verder volgt, Psalm 91 vers 1.
tracht aan uw harten te verheffen tot God. En ontvangt nu de zegen des Heren, de genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde Gods die des Vaders is en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij en blijven met u allen. Amen.